Wij openen vanmiddag Gods woord bij het boek Leviticus, derde boek van Mozes. Leviticus, hoofdstuk 24. We lezen de versen 10 tot en met 23.
En er ging de zoon van een Israëlitische vrouw uit die in het midden van de kinderen van Israël de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomiet, de dochter van Dibri van de stam van Dan. En ze legden hem in de gevangenis, opdat hun naar het woord, naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heren sprak tot Mozes, zeggende, breng de vloeker uit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen van Israël zult gij spreken, zeggende een ieder. Als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven, maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enelei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling, want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen van Israël dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen van Israël deden gelijk als de Heere Mozes geboden had.
Het Bijbelboek Leviticus is nu niet een van de meest aantrekkelijke Bijbelboeken, zou je zo op het eerste gezicht zeggen. Je hoort al gauw al die wetten. Ja, al die wetten. Het zijn wel de wetten van God. Ze gaan wel over allerlei ceremonieën. Dat is waar. En ceremonieën en tradities en gewoontes zijn net zo tijdelijk als het hele leven is. Maar het gaat in Leviticus niet alleen over ceremonieën en dergelijke. Maar vooral over God, die in al die dingen het volk wil leren dat hij heilig is. En daar is een consequentie aan verbonden. Een consequentie die ook Petrus in het Nieuwe Testament overgeeft aan zijn lezers. Dus wat de boodschap van het Oude Testament, Leviticus in dit geval, betreft. Het is ook Nieuw Testamentisch. Zijt heilig, want ik ben heilig. Het is inderdaad een boek waar je niet zo gauw naar zal gaan grijpen, vanwege die dingen. En toch, misschien hebt u de Heere ook wel lief gekregen, juist vanwege zijn heiligheid. Omdat ons hart van nature vol zit van onreinheid en de wereld. Dat word je misschien wel eens zat, of niet? En in het Koninkrijk van God leren we heiligheid. Op de nieuwe aarde zal alles heilig en rein zijn. En als het goed is, kun je daar soms echt naar verlangen. Dit boek is geen gemakkelijk boek, maar laat toch heel duidelijk zien dat God heilig is En als iemand dan tegen die heiligheid ingaat, als iemand niet de toewijding tot God kent en in het openbaar daartegen zondigt, dan straft God met een zware straf. Daar hebben we twee voorbeelden van in Leviticus, zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die achterloos in het heiligdom bezig waren en de wet van God overtraden. Ze werden terstond gedood. Tweede voorbeeld vinden we in dit hoofdstuk. De vloeker en de straf die hij kreeg vanwege zijn lastering. We willen nagaan wie deze man was. Dat is heel belangrijk om te weten. Daardoor leren we niet die man zozeer kennen als wel God. Of hoe God over de zonde denkt. Dus dat is de eerste gedachte. Hè? Wie is deze man? Tweede vraag die we onszelf stellen is, wat deed hij? Nou ja, wat deed hij? Lasteren, hè? Vloeken. Maar onze derde lijn is, wat deed hij niet? En we zullen zien dat om hetgeen hij niet gedaan heeft, hij verloren is gegaan. Stel me zo voor, geliefde gemeente, als je in de gevangenis zit en er wordt een nieuweling binnengebracht, dat zijn maats nieuwsgierig zijn wat hij gedaan heeft en waarom hij naar de gevangenis moet. En stel je voor dat als die man die vraag krijgt, waarom moet jij zitten, dat hij dan zou zeggen, ja, ik zit hier omdat ik gevloekt heb. Wel, ze zouden hem natuurlijk niet geloven. Ze zouden alleen maar lachen, want ja, trouwens, ja, als je daarvoor al naar de gevangenis gaat, dan mogen er nog wel een paar bijgebouwd worden. Toch? Wat wordt er niet ontzaggelijk veel gevloekt, gelasterd. Ik heb het tenminste nog nooit gehoord, maar een islamiet heb ik nog nooit Allah horen schreeuwen of zo, of Mohammed als die woest was, hè? Toch? Maar Gods naam wel, hè? En de naam van de Heere Jezus Christus wordt wel heel erg misbruikt. En dat is, en dat blijft zoals we elke zondagmorgen horen, een zonde waar de doodstraf op staat. Ja, toch? Als de Heere zegt, ik zal hem niet onschuldig houden, drukt hij zich dan in zekere zin negatief uit, maar hij bedoelt, ik zal hem alleen maar schuldig verklaren. En die door God wordt schuldig verklaard, die moet de dood sterven. En nu ontmoeten wij hier een man die heeft gevloekt, gelasterd. Hij zit wel in een tent, maar ja, hij is opgesloten in een tent. Je zou zeggen, nou ja, dat is geen gevangenis. Maar je kan er niet uit, dus het is toch een gevangenis. Hij is opgesloten. We zullen horen hoe het gegaan is. We willen wel eens even weten wie deze man is. Hè? Dat wil u toch ook wel weten. U zegt, nou, er is niet zoveel over te vertellen, maar vergist u niet. We kunnen wel heel wat over deze man vertellen. En als je dat allemaal weet, dan ga je ook zeggen, oh, dat die man dat allemaal gedaan heeft, zeg. Wat een grote, grove zonde heeft hij gedaan. Want we hebben toch allemaal de neiging om te zeggen, nou ja, nou ja. Moet je daar vooral gedood worden, gestenigd worden? Ja, wij zijn aardig aan de zonde gewend, hè. Ja, trouwens, vloeken, je durft er misschien niet altijd wat van te zeggen, hè. Nee, misschien nooit, kan ook. Zeker als het je baas betreft, dan durf je niks te zeggen natuurlijk. Maar als het nou zo is, als er gevloekt wordt en je hoort dat, dan moet je wel bij jezelf nagaan wat dat voor gevoel geeft bij je van binnen. Of je zegt, nou ja, nou ja. of je krimpt in elkaar. Hè? Dan let God wel op hoe je reactie is. Ook al durf je niks te zeggen. En als je die naam lief hebt gekregen, dan zeg je, wat is het toch erg dat juist die naam en die naam onder de hemel gegeven, waardoor een zondaar zalig moet worden, dat die niet aangeroepen, maar vervloekt wordt. Het is toch erg. Ja, we zijn wel nieuwsgierig. Wat is dat voor een man? Wel nu, zijn vader was een Egyptenaar. Zijn moeder niet, dat was een Joodse vrouw. En ze woonden in Egypte. En de Joden, het volk van de Heere, dat had daar een aparte plek gekregen. Een aparte provincie, zou je zeggen. Goshen, hè. En de Heere had zelf een grens getrokken. Dat was voor Egypte. Dat was voor de Joden, voor zijn volk. God heeft altijd al gewild dat zijn volk apart woont. Alleen. Niet apart doen, maar apart zijn. We zijn niet beter dan de wereld. Als je dat denkt, dan ga je apart doen. We zijn niet beter, nee. Maar wel toch apart gezet. Vanmorgen was het dopen. Je wordt gelijk door de Heere apart gezet. En het is nooit leuk als je bijvoorbeeld op school in de hoek wordt gezet. Ik weet niet of dat nog gebeurt, dan word je apart gezet. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar als de Heere je apart zet, ja, als Hij je apart zet, dat is een voorrecht. Een heel groot voorrecht, want je bent niet beter. Nee, God trekt een grens, en dat moet ook zo blijven, hè? Een Egyptenaar mag wel een Israëliet worden. Dat mag, ja. Maar niet andersom. Een Israëliet mag geen Egyptenaar worden. Geen vermenging. Nee, dat mag niet. En soms gaat dat wel goed als één kerkelijk en de ander onkerkelijk is. Vaak ook niet, hè? De wereld is sterk, de kerk niet. De wereld heeft invloed op de kerk en je mocht willen dat de kerk zoveel invloed had op de wereld. Altijd gevaarlijk. Ja, gevaarlijk. Maar goed, hier is een geval. En er is dus een Egyptische man die is getrouwd met zo'n Joods vrouwtje. Nou, dat mocht dus niet. Nee, heel simpel. Maar ja, wat mag er allemaal niet? Er is geen gebod dat niet wordt overtreden. Ook dit gebod, overtreden. Maar dan moet je niet zeggen, nou zie, daar heb je het al, die jongen is natuurlijk niet goed opgevoed. Ja, dan zeg je, maak je weer een verkeerde toepassing. Dan schuif je de schuld weer af op die jongen, hè, die niet goed is opgevoed, halfslachtig. Alsof wij niet zo zouden zijn. Dat is een fout die we gauw maken in ons denken. Wij zijn precies hetzelfde als deze jongen. Ja, die dus met een Joods meisje trouwt. Maar goed, er komt een kind. En dat is deze man die we nu ontmoeten daar in zijn tentje. Met een wacht ervoor. Hij wacht op het oordeel. En hij weet wat het oordeel zal zijn. Ja, uit dat huwelijk is er misschien meer kinderen geboren. Maar ook deze jongeman. En deze jongeman heeft, toen hij dus daar woonde, heel veel meegemaakt. Ontzettend veel. Wonderen, ja. Wonderen meegemaakt. En ik zal er een paar noemen. Een paar wonderen, ja. Die er toen gebeurd zijn. In het land Egypte krioelde het opeens van de kikkers. De kikvorsen. Ze zaten in de keuken en ze zaten in je bed. Het was verschrikkelijk. Stinken overal. Maar in Goshen was geen kikker te bekennen, hè? Ja. God had een grens getrokken. En die kikkers die kwamen er niet overheen. Een ramp was dat eigenlijk. De sprinkhanen kwamen. Ja, die hebben ook geen verstand van grenzen en zo. Maar die daalden allemaal neer in Egypte en niet in Goshen. Nee, niet in Goshen. Dat heeft deze man meegemaakt, hè? Wonderlijk toch? Heb u wel eens zoiets meegemaakt? Dat het hagelen ging. Een vreselijke hagel. Hagelstenen. die alles kapot maakte. En als je buiten was, tijdens zo'n hagelbui, was je zelf ook dood. Maar in Goossen hagelde het niet. Nee, daar hagelde het niet. Dat heeft hij meegemaakt. En wat hij ook niet meer vergeten kon, dat was die opeens die verschrikkelijke duisternis. Hè? De mensen in Egypte, die konden de duisternis voelen, aanraken. Zo dik was die duisternis. Ontzettend griezelig. Hè? 3 dagen. Hè? 3 dagen. Je kon elkaar niet zien, je bleef maar op je plek met alle gevolgen van dien. Wat een angst, hè. Wat denkt u aan? Ja, ik ook. Daar denk ik ook aan. Wat een angst, hè. De hel is de buitenste duisternis. Ja. En in Goossen was het licht. Ja, die duisternis die hield op bij de grens die God getrokken had. Daar was het licht. Het was licht in de huizen van de kinderen Israëls. Ja, dat heeft hij meegemaakt. Wat een grote wonderen gebeurde er. En dat allemaal opdat de Heere zou laten zien, tot schrik van meneer de farao die daar nog op zijn troon zat, maar tot blijdschap van zijn volk, hoe machtig, hoe groot God is. En hij is ook meegetrokken met vele anderen uit Egypte op weg naar het beloofde land. De nacht ervoor moesten ze nog blijven. Een lam moest er geslacht worden. En ze moesten wegkruipen achter het bloed van het lam. Want in die laatste nacht zou God geen onderscheid maken. De verderfengel zou door Egypte gaan. Ook door Goossen. God wilde wel even leren aan Israël dat ze vooral niet beter waren dan die Egyptenaren. Dat denk je gauw, hè? Daar hoef je geen Jood voor te zijn. Dat kan een kerkmens ook heel gauw denken. Al zegt hij het niet. Ja, we hebben wel wat voor op die ander. Die rare mensen, die wereldse mensen. Maar om te leren dat er geen onderscheid is van nature, zou de verderfengel ook door Goossen gaan. Er was echter 1 verschil. De Heere zei, als je nou wegkruipt achter het bloed van een lam dat aan de deurpost gestreken wordt, dan zit je goed en ben je veilig. Nou, dat heeft die man ook gedaan. Die zat ook achter dat bloed. Die mocht ook uittrekken. Niet omgekomen. Ging een groot geschrei in Egypte op. We zijn allemaal dood, riepen ze. Was het leven in Goossen. En daar gingen ze. Was die man bij, ja. Ja, ze hebben heel wat meegemaakt, want ze waren maar nauwelijks op weg. En toen waren ze bij de Rode Zee aangekomen, aan weerskanten bergen. En toen keek er eens 1 achterom en die zag farao komen. En gelijk weer paniek, hè. Geen geloof. Nee, geen geloof. Gek, hè. Vreemd, hè? Vreemd. Nee, geen geloof. Paniek. Oh, wat hebben we gedaan? Waren we maar in Egypte gebleven? Moeten we hier sterven? Ja, oeh. Schaam je voor, hè, voor zo'n reactie. Schaamt u zich wel eens als u de Bijbel leest? Nou, dat was zo, hè. Ze hebben geroepen en de Heere zei tegen Mozes, zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. En daar gaan ze. En dan lopen ze langs een metershoge muur van water. Griezelig natuurlijk, hè. Nee hoor, die muur die bleef gewoon staan. En ze liepen naar de overkant. Ze waren er eigenlijk zo. Al waren ze met heel veel mensen, ze waren er zo. Al dat vee ook, waren er zo. God hield de Egyptenaars tegen, tot ze mochten gaan van de Heere. God kan je ook laten gaan. Daar gingen ze. En dood tegemoet. En ze hebben dat allemaal gezien. Dat die muur opeens in elkaar stortte. En al die mensen. En die paarden ook, hè. Arme paarden. En al die mensen. Verdronken. En zij stonden droogvoets aan de overkant. Dat heeft deze man meegemaakt. Moet ik nog meer vertellen? Nou, één ding dan nog. Hè? Ze waren nog bij de Sinaï. Ook deze geschiedenis speelt zich af daar aan de voet van de Sinaï. En er was een morgen, hè, dat ze zeiden, wat is dat voor iets wonderlijks, hè? Het was helemaal wit buiten. Het was wit. Manna, manna, riepen ze, wat is dat, wat is dat? Nou, dat kon je eten, dat was maar niet heerlijk. God liet het brood regenen. En op de morgen, dat deze geschiedenis begint, en het begint zo, toen was er een man en die ging naar buiten, die ging erop uit. Hij had natuurlijk eerst ontbeten. Manna. Ja. Hij had eerst ontbeten. En toen ging hij erop uit. Waarom ik dit allemaal zeg? Nou, omdat Gods woord het ons voorhoudt. En omdat laat zien hoe ontzettend onlogisch en absurd en dwaas en onrealistisch en goddeloos de zonde is. Ja, nou zit die man er in een tent. Wat doe je hier? Ja, ja, ja. Je had gevloekt, gelasterd, de naam van God. En ja, geliefde gemeente, het is daarom dat we moeten weten wie die man is, of dat we zouden weten wat de zonde eigenlijk is. Want wat die man heeft meegemaakt, hebt u ook meegemaakt. En jij ook. Toch? Vanaf onze kinderjaren. Vanaf de zondagsschool, de kleuterschool, de lagere school. We waren er allemaal bij toen de juffrouw het vertelde. Van die kikkers en die luizen. En het water dat in bloed veranderde. Ja, en die dichte duisternis. We hebben het allemaal gezien. Hè? We zagen de mensen heel bang zitten. We zijn erbij geweest. Toen de Heer zou rondgaan met de verderfengel. En dat er veiligheid was alleen achter het bloed. Ja, en de juffrouw en vader en moeder hebben ons ook verteld wat dat betekent. We waren erbij, we hebben het gezien. En we stonden met de Israëlieten. Zo komt het woord van God naar ons toe. Hè? Het is geen doodboek, het wordt levend. Hè? Je maakt het mee, je bent erbij, je bent er getuige van. Dat je voor de Rode Zee stond en je geen kant op kon. En dat de Heere zei rechtdoor en je ging. En het is je leven en je behoud geworden. En anderen zijn omgekomen. Die God van Genesis en Exodus en Leviticus is dezelfde God die vandaag nog leeft. Die wonderen doet ook vandaag nog. Hè? En die daarom geloofd moet worden. En bemind moet worden. Daarom. Omdat hij zo groot is. Ook omdat hij geen verschil maakte waar wel een verschil is, natuurlijk. Dat hij een verschil maakt waarvan nature geen verschil is. Dat bedoel ik. Dat hij een verschil maakt waarvan nature geen verschil is. Ja, dat, hè. Dat doet de Heer. Kinderen die vanmorgen gedoopt zijn, die weten van niks. Maar ze zijn toch apart gezet. Ben u erachter gekomen hoe groot dat is, hoe heerlijk dat is, hoe rijk dat is, dat God een oogje op je had? Of vindt u dat gek dat ik dat zo zeg? Hè? Dat God je al zag, toen je nog van toeten op blazen wist. En God heeft gezegd, en je werd nog aangesproken worden, ook met u, hè, om u te zijn tot een God. God is serieus hoor. God is echt serieus om u te zijn tot een God. Ja. En daarom verplicht dat ons tot een gehoorzaamheid jegens de Heer en een leven voor Hem. Een leven tot eer van Hem, in het dienen van Hem, in een toegewijd zijn aan Hem. De wonderen in de Bijbel, wat hebben die met ons gedaan? De genade van God die gepredikt wordt, waar heeft dat ons gebracht? De Heere, die zo goed is, en onbescheid maakt waar het niet is. Zo. Deze man, die ging 's morgens uit zijn tent. Dat deed ze natuurlijk allemaal, maar dat staat hier nou zo in. Hij ging uit zijn tent. Je denkt, ja, waarom staat dat er nu? Hij ging op stap, hè? Hij ging op stap, hij ging eens kijken, rondkijken, had zeker niks te doen of zo. En even later heeft hij ruzie met iemand. Je hebt van die mensen, die hebben zo ruzie met iedereen. Die mensen bestaan, hè? Ja, rare mensen natuurlijk. Daar hoort je toch zeker niet bij, hè? Nee, je moet echt nooit aanleiding geven tot ruzie of zo. Nee. Proberen, hè, de minste te zijn, zwijgen maar. Beter als het narigheid is, zwijgen maar. Moeilijk, ja, heel moeilijk. Maar toch, hè, je hebt zo ruzie met een ander. En vooral als je bij de kerk behoort, oppassen, hè. Ja, ook geen ruzie en ellende met de buren in de straat en zo. Niet doen. Nee. Maar deze man, ik kwam een andere man tegen en misschien hadden ze elkaar wel eens eerder ontmoet en zo. En ruzie. Er kwam op vechten aan. En toen gebeurde het. Hè? Ja. Toen opeens. En iedereen viel stil. Ja. Zo doordringend was het. Lasterde hij de naam. Er staat eigenlijk. Hij stak erop los met een mes. Ja, niet naar die man toe. Maar naar boven toe, hè. Ja, van de week is het ook weer gebeurd, hè? Een ICE-trein in Duitsland. Komt er zo'n idioot langs en die steekt hem met een mes hier en daar en overal. Ja, nou dat deed deze man ook. Hij stak met een mes naar God. Hij haatte God dus. Want dat doe je niet met je vriend, toch? Nee, dat doe je niet met je vriend. Die steek je niet. Haat hij God? Waarom haat een mens God eigenlijk? Als u het weet, mag u het zeggen. Hier. Waarom haat een mens God? Er is niemand die zoveel liefde waardig is dan God. Hè? Er is ook niemand die zo goed is dan God. Waarom haat men God? Waarom is men van nature geneigd God en ook de naaste nog eens een keer te haten? Ja, waarom? Deze man, hij had veel meegemaakt, maar het had geen indruk op hem gemaakt. Hij was apart gezet, deed hem niks. Hij had van Gods genade gehoord, hij had van bloed gehoord, het reinigen van alle zonden. Dat je veiligheid kan vinden achter het bloed van het lam en vrij uit kan gaan als de verderfengel langskomt. Maar het deed hem helemaal niks. En dat is erg natuurlijk, als het evangelie helemaal niets doet, als ook het oordeel niks doet. Want ze hebben toch ook gezien dat God een rechtvaardig God is en dat de Egyptenaren allemaal verdronken zijn. Dan beef je toch voor het oordeel. Dan zeg je toch, o God, red me van het oordeel. Ik ben niet beter. Dat zeg je dan toch? Maar veel mensen zeggen dat gewoon niet. Nee, maar die vinden dat ook niet. Ja, deze man heeft gelasterd. Hij lasterde de naam uitdrukkelijk. De naam. Ja, hij zei dus heel luid. Jaweh! Dat is de naam, hè? Ja, dat is de naam. Jawel. Maar in die naam zit alles ingesloten van God. Wie hij is, hoe hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij doet en wat hij doen zal. Zit allemaal in die naam. Hè? Als ik zeg dat ik Piet heet, weet u nog niks van mij. Toch? Dan weet u niks van mij. Mijn achtergrond weet u niet, mijn karakter kent u niet. Maar bij God is dat anders, hè? Zijn naam ziet op zijn wezen wie hij is, hoe hij is. Ziet op zijn heerlijke deugden. Hij heeft dat ook laten zien dat hij Yahweh is. Hij heeft dat laten zien. Hij zei dat tegen Mozes die brandende braambos en heeft het in Egypte laten zien. En het is de farao zijn dood geworden, Yahweh. En het leven voor Israël, Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik ben de getrouwe, getrouw aan mijn woord. En dat is de Heere ook duidelijk geweest. En die man is daar getuige van geweest. Maar het heeft geen indruk gemaakt en daarom lastert hij. En ja, vloeken. Ja, vloeken, dat is natuurlijk zomaar vaak een gewoonte. Rare gewoonte overigens, maar goed, een gewoonte. Zondige gewoonte. Vloeken, hè. Ja, waarom zou je dat doen? Maar die naam, geliefde gemeente, die mag je wel gebruiken. Niet misbruiken, wel gebruiken. In het besef dat je als je Heere zegt tegen hem, dat je dan een God voor je ziet van macht en majesteit, van heerlijkheid en heiligheid, van genade, van trouw en van grote zondaarsliefde. Zit allemaal in die naam. Mooi, hè? Dat is zo wonderlijk. Zit allemaal in die naam. Mag u dan ook die naam wel eens daarom spellen? Aanbidden? Aanroepen? De Joden die slaan weer door, die zeggen, die noemen die naam helemaal niet. Nee, de vrome Joden, hè. Ja, je moet ergens je vroomheid aan laten zien natuurlijk. Nou, noemen we de naam niet, schieten daar helemaal in door. Dat is de bedoeling niet. Je mag die naam wel gebruiken. Je moet die naam gebruiken. Je moet die naam gebruiken. Tuurlijk, het is een heilige naam. Maar je kunt het toch ook in vrees en eerbied en liefde uitspreken. Zoals je ook je geliefde bij hun naam noemt. Toch, dat doe je toch ook, dat verzwijg je toch ook niet. Noem je toch ook tegenover anderen. Heb je het over je vrouw, je man, hè, je kinderen. Ja, in liefde praat je daarover. Je mag die naam gebruiken, ook de naam van de Heer. Het is toch wel heel wat geweest dat die man die dit heeft meegemaakt, die naam van de Heer lastert. En dat misschien omdat hij een mep kreeg voor zijn hoofd of zo. Ja, maar waarom ook? Geen reden om te vloeken in ieder geval. Als je mep krijgt, zeg dan gewoon au, hè? Ja, toch? Ja. De mensen zijn verschrikkelijk geschrokken. Er viel een grote stilte. Ze hebben een beet genomen, beet gepakt en ze hebben hem in een tent gezet. Daar zit hij dan. Zie hem zitten? Tent gaat dicht, een wachter ervoor natuurlijk, gevangen genomen. Gevangene is het. En ze gaan naar Mozes om te vragen wat er moet gebeuren. En Mozes vraagt het op zijn beurt weer aan de Heere. En het antwoord zal duidelijk zijn, en deze man in zijn tent, die weet wat er gebeuren zal. Net zoals u het weet, wat er gebeuren zal als hij je niet bekeert. Dan weet u ook wat er gebeuren zal. Je zit toch al een paar jaar in de kerk al, toch? Ja, dan weet je wat er gebeuren zal. Als een mens hetzelfde blijft, wat zal er dan met je gebeuren? Jongelui, jongens en meisjes. Nou, hij wist het ook. Deze man. En hij heeft het even later vernomen. Hij mocht er weer uit, maar niet om vrij te zijn. Maar hij werd buiten de lege plaats gebracht. Eruit, zei de Heere. Eruit, zei God. Eruit. Eruit. Een jaar in Zwitserland op vakantie geweest in Erden en daar had je ook dan zo'n oude gevangenis nog. En daar werden mensen dan opgesloten die dan op een gegeven moment zouden worden opgehangen. Hè? En met vroege morgen werden ze dan eruit gehaald, dan kregen ze zo'n strop om zich heen. En dan moesten ze het dorp uitlopen. Ja, eruit, hè? Eruit moesten ze. En dan moesten ze lopen naar de galgenheuvel. Die galgen die staan er nog, drie palen, hè? Drie palen staan er zo in een driehoek. En daar werd je dan aan opgehangen. En bij het zien van die drie palen moest ik altijd denken aan de drie kruisen. Ja, er waren er ook drie, hè. Ja, maar je werd eruit geworpen, buiten de lege plaats. En dan zie je die man staan, hè, helemaal alleen, in zijn uppie. Zie je hem staan? En hij is echt helemaal alleen. Hij is echt helemaal alleen. De keuze was meelijden mee krijgen, vind je niet? Met mensen die alleen sterven. Ja, maar iedereen sterft toch alleen? Wel nee. Als je een kind van God bent, dan gaat hij met je mee. Als wij de doodsvallei betreden, laat ons de beste vriend alleen. Maar Jezus draagt ons in zijn schoot tot aan en over graf en dood. Jezus is erbij. En daarom wordt sterven niet echt sterven ondergaan in grote eenzaamheid en een stikdonkere nacht. Maar een doorgang naar het eeuwige leven. Dat is wel een heel avontuur. Ja, moet er soms ook niet aan denken. Hoe zal dat gaan allemaal? De dood, hè? Maar alleen sterven, dat gebeurde met deze man. Ik bedoel eigenlijk, hij had niemand die het voor hem opnam. Geen borg bedoel ik, hè? Nee. Geen borg. Geen borg. Zou er wel een borg geweest zijn, een advocaat voor zo'n boef? Oh ja, die is er, ja. Voor de grootste boef is er een advocaat, hè? Dat weet u toch ook? Ja, de grootste misdadiger kan vrijspraak krijgen. Maar hij stond alleen. En ze hebben gegooid met stenen. Nou, die blijft een poosje staan en dan val je, hè? Gebond aan alle kanten. Stenen worden over je heen gegooid. En dan blijft er een hoop stenen over. En dan laten ze je achter. En dan ben je dood. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Hij had het wel verdiend. Het was een lesje. Een lesje voor al die Israëlieten, omdat ze allemaal hetzelfde hart hadden als deze man. En een lesje dus ook voor u en voor mij, omdat we allemaal hetzelfde hart hebben als deze man. En daarom zongen we uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. En toen is die man dus verloren gegaan. Nou ja, ja, ja. Ja. Omdat hij dus gevloekt had. Nee. Nee, niet omdat hij gevloekt had. Nee, zeker niet. Een mens gaat niet verloren als hij een moord heeft gepleegd. Of overspel heeft begaan. Of God heeft gelasterd. Daarom gaat een mens niet verloren. Nee, nee. Echt waar niet hoor. Nee, nee, absoluut niet. Weet je wanneer een mens verloren gaat? Als hij God niet om genade heeft geroepen als zondaar. Als je niet hebt geloofd in het bloed dat reinigt van alle zonden, dan ga je verloren. En geliefde gemeente, dat is dan het laatste wat we zeggen van deze man. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft de naam van de Heere wel gekend, maar heeft hem niet aangeroepen als een zondig mens. Heere, help me! Nee. Heere, wees me genadig. Uw naam is toch, ik zal zijn die ik zijn zal. U bent toch de God aller genade. O, ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal misdreven. Wees me genadig en red mijn ziel. Dat hoor je niet van die man. Nee. Eén ding deed hij niet. Eén ding maar. Maar daar kwam het wel op aan. En daarom is hij verloren gegaan. Het ongeloof. Hè? Ja. Ontzettend, hè. Aangrijpend gewoon. Had hij dat nog maar gedaan. Hij kende de naam. Hij wist van de macht van de Heere. Hij kende de genade van God. Hij wist van het bloed dat reinigt van alle zonden. Ze waren er ook de tabernakel nog eens aan het opbouwen, hè, die dagen. Ja, Hij wist van een God die een weg heeft gebaand voor de grootste der zondaren. Maar die man. Hij maakt het toch wel erg bont, ja. Ja, dat is ook zo, net als u. Maar hij vroeg niet om genade. En dan maak je het echt helemaal bont. God niet erkennen in zijn heerlijke deugden. Geen beroep op zijn naam doen, op zijn genade. Op zijn zoon die hij gezonden heeft als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En al ben je dan een moordenaar en een overspeler en een masteraar van nature. Wie de naam des Heeren zal aanroepen. Kijk maar eens nou hoe vaak dat in de Bijbel staat. Zal zalig worden. Wat zegt u? Vindt u dat gemakkelijk? Ja, hè? Heel gemakkelijk, ja. Zalig worden is heel gemakkelijk. Ja, maar het gaat toch zomaar niet? Nee, het gaat niet zomaar. Nee, vraag dat maar eens aan de Heere Jezus, ja. Het gaat inderdaad niet zomaar. Want God moet de zonde straffen. En dan kijken bij elke avondmaalsbediening we naar uit dat dat ene zinnetje uit het formulier gelezen wordt. Dat God eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. En ja, naar de aarde gekomen, schuld dragen, wegdragen, toorn van God dragen over de zonde. Hij heeft het gewillig gedaan, hoewel het wel heel erg moeilijk voor hem was op een gegeven moment. Wel erg zwaar, als je onschuldig ter dood veroordeeld wordt. Ja, deze man wist wat er gebeuren zou. Jezus ook. Wist ook wat er gebeuren zou. En hij deinsde er ook wel voor terug. Daar in de hof van Gethsemane heeft hij gekropen als een worm en geen man. Vanwege dat hij de toorn van God moest dragen. Over het kwaad dat hij niet bedreven had. Maar hij heeft toch gezegd, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als de Heere een zondaar ziet buigen voor hem, dan spreekt hij hem vrij. Denk maar aan Nineveh, die donderpreek van Jona, erg eenzijdig en kort vooral. Over 40 dagen wordt de stad omgekeerd. Ze hebben zich bekeerd in zak en in as. En Jona dacht, waarom gebeurt het niet? Maar God zei, ik doe het niet. Nee, ik doe het niet. Dat is ook God, hè? Ja. Dacht je dat God graag met stenen gooide en zo? En met messen zwaaide? God heeft geen lust in de dood van goddelozen. God heeft hun behoud op het oog. Alleenlijk, arme man in je tentje. Ken je ongerechtigheid? Alleenlijk dat, hè? Capituleer. Zeg, o God, ik heb gezondigd. En de Heere deed het niet. Maar toen Jezus worstelde in de hof van Gethsemane, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toen deed de Heere dat ook niet. Het oordeel ging door. En dan hangt hij daar helemaal alleen. Helemaal alleen. Helemaal alleen. Aan zijn discipel had hij helemaal niks. Nee, zijn moeder zat er ook een beetje te huilen daar. Had hij ook niks aan. Zijn vader dan? Nee, die week ook van hem. Die was echt alleen, hè? Dat noemen we de hel dan. En dat heeft Christus meegemaakt. En ik hoop en bid dat wij dat nooit zullen meemaken of weten wat dat is. Echt alleen te zijn tot in alle eeuwigheid. Sommige mensen zijn graag alleen. Ja, die heb je, die mensen. Graag alleen. Ja, maar alleen voor eeuwig en dan in de buitenste duisternis, die wat langer duurt dan 3 dagen, hè. Vreselijk. En Jezus is ook buiten de lege plaats gebracht. Eruit, zeiden de mensen, kruisig hem, weg met hem. En hij ging, hè, dragende zijn kruis. Want de vader zei het ook, en die gehoorzaamde hij, en daarom ging hij eruit. En hij ging naar de hoofdschedelplaats, en ze kruisigden hem al daar. En daar is het kind, in volstrekte eenzaamheid, verlaten van God geweest, en heeft hij geschreid, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat er toch een weg zou zijn, een weg van ontkoming. Geliefde gemeente, je gaat niet verloren als je een zondaar bent. Maar je gaat wel verloren als je je zonde voor God niet erkent. En geen zondaar wordt voor God. Ja. Je wordt behouden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Je gaat de heerlijkheid en de betrouwbaarheid van God leren kennen die beloofd heeft dat er bij hem vergeving is. Daar ga je op pleiten. Je gaat juist in die naam een bron van troost vinden en een pleitgrond. Heere, u heet toch, ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe, ik ben die ik ben, ik houd me aan mijn eigen woord. En daarom zal geen zondaar te vergeefs aan de deur van Gods genade troon kloppen. En dat is alles om Christus wil, die het zwaarste kruis heeft gedragen en weggedragen ook. Kent u de naam van de Heere? Dat is echt een God om naar te vluchten en je veilig te voelen. Als de coronapandemie om zich heen slaat, als er allerlei tegenheden komen in je leven, veilig voelen als de dood komt. Want die zijn naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen, wel ge nooit liet zuchten, geen enkele misdadiger. En die gelovig naar u vluchten. Amen.